Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk, maar ook thuis online. Ook een speciaal welkom aan onze Oekraïense gasten die vanmorgen aanwezig zijn hier in de kerk of ook weer meekijken. Tepli Prion. In deze dienst zal vanmorgen proponent van Genderen uit Leerdam voorgaan. En voor votum en groet zal hij een overlijdensbericht afkondigen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Schaap van der Bijl uit Kesteren. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen op Psalm 98, het eerste vers, Zing, zing, een nieuw gezang de Heere. En ook de versen 2 en 3. De kerkenraad die wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is ook in dit morgenuur, in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, voordat we deze dienst vervolgen, heb ik voor u een bericht van overlijden. Ja, dan mag u inderdaad weer staan. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op maandag 25 april is overleden de heer Nicolaas Vermeer op de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde in de Ambachtstraat. De condoleance heeft reeds plaatsgevonden. De rouwdienst, waarbij u welkom bent, zal worden gehouden op Deo Valente maandag 2 mei. 13:30 in het rouwcentrum aan de Hoef. Waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Wensen de nabestaanden van de heer Vermeer vertroosting toe in het verdriet. Zullen we nu een moment van stilte hebben? Dan zingen we nu lied 471 uit de bundel Weerklank, de versen 1 en 4. Mogen wij deze dienst nu door opnieuw te gaan zingen. En ditmaal lied 156 uit de bundel op toonachten. Lied over de vreugde ook. De vreugde die de Heere geeft aan ons. Vreugde is ook het thema van deze dienst. Liefde was het onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugd en dankenstof. Vreugde om wat Christus gedaan heeft voor ons. Daarover zingen we in dit lied. verootmoedigen wij ons nu voor de wet van God die ons overtuigt van zonde en gerechtigheid. En na het luisteren naar de 10 woorden zullen we gaan zingen van lied 190, opnieuw uit de bundel Op toonhoogte. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Heel uw werk door ons betreden klaagt ons mensheid bij u aan. Een lied van verootmoediging. Maar nu eerst de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte de wet van God volkomen samen door te zeggen: heb de Heer uw God lief, met geheel uw hart, met geheel uw verstand en met al uw krachten. En het grote gebod hieraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. Amen. Zullen wij nu tot de Heer onze God bidden om een zegen over deze dienst, de verlichting met zijn geest en de opening van het woord. Laat ons bidden. Barmhartig en almachtig God en Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst komen wij tot u, om u te loven en te prijzen, dat wij hier in uw huis de rust mogen vinden bij u. Dat u onze God wilt zijn, dat u ons nodigt in uw huis, om ons op adem te laten komen bij u. We hebben een drukke week achter ons gelaten, misschien ook al een week van vakantie. We komen nu bij u, hier in de dienst, om van u te horen, woorden van eeuwig leven. En heren, dat bidden wij u, als uw woord straks geopend wordt, geef dan dat we versterkt mogen worden met kracht van boven, in het spreken en het luisteren. Dat we zo geleid mogen worden door uw goede geest. Heere, geef zo uw zegen aan deze dienst. Dat we door de woorden van de Bijbel mogen proeven en smaken dat u goed bent. Wilt u dat geven aan ieder van ons? Dat u ons heel persoonlijk door het woord aanraakt. En dat wij mogen bekennen naar deze dienst. Dat het een gezegende dienst was. Omdat wij u ontmoet hebben. Dat wij uw genade, de liefde, mogen smaken. En zo, Heere, bidden wij om uw zegen over deze dienst. Dat doen wij enkel en alleen in de naam van Hem, die u altijd hoort. Amen. Dan gaan we nu lezen uit Gods heilig woord. Dat doen we deze ochtend uit de Filippenzenbrief, het vierde hoofdstuk. We lezen dan de eerste 9 versen uit dat hoofdstuk. Boven het gedeelte staat in mijn Bijbel, de Kanselbijbel die hier ligt, opwekking. Verschillende opwekkingen richting de gemeente. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon blijft zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en met de andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles door bidden en dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Want wat u ook geleerd hebt en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Alzo luidt het woord van de Heer onze God. Zalig is een ieder die dat woord hoort en het bewaart in zijn of haar hart en het overdenkt. De voorbereiding op de preek gaan we nu zingen van Psalm 4. Deze psalm gaat het ook over de vreugde die er te vinden is bij God in de Heer, zoals Paulus zegt. Dat het oude treden voor God een rein gemoed, een offer der gerechtigheid. Die laatste verse. Wacht even. Dit is niet het goede vers. Ja. Psalm 4, het derde vers, een voorbereiding op de preek. En in de preek zullen we dan stilstaan bij het vierde vers. Verblijd u altijd in de Heer. Gemeente, verblijft u altijd in de Heere. Het zijn de woorden van Paulus die we net hebben gelezen. Hoezo altijd verblijden? Is dat mogelijk dan? Weet Paulus niet hoe moeilijk het leven soms is? Afgelopen maand, eind april, kwamen er nog CBS-cijfers uit. Over het geluk wat jongeren in hun leven ervaren. En 20% van alle jongeren die geïnterviewd zijn, gaven aan: ik heb geen levensgeluk, ik ben ongelukkig. Ik zie het niet meer zitten. En niet vreemd, als we denken wat de jongeren de afgelopen 2 jaar ontzegd is. Allerlei belangrijke levensmomenten die ze hebben moeten missen. We denken aan wat ze op school hebben moeten missen. Excursies waar ze sinds de brugklas al naar uitkeken. Naar Engeland of naar Italië, ging niet door. Diploma-uitreiking, ook niet. Je werd per post toegezonden. Geen examenfeest thuis met familie en vrienden. En ook andere belangrijke momenten. Zoals een huwelijk, kon er niet plaatsvinden. Of in kleinere schaal. En nog belangrijker misschien wel de sociale contacten die ze moesten missen. Alles gebeurde via het scherm. En niet alleen bij jongeren gebeurt het dat ze zich ongelukkig voelen, maar ook als we ouder worden. Is er zoveel in het leven wat ons ongelukkig maakt. Zorgen over de kinderen, over onze gezondheid of van iemand die we lief hebben. Rouw vanwege iemand die ons ontvallen is. Man en vrouw, onze ouders, misschien wel een kind. Of anders maken we ons druk over wat er in de wereld gebeurt. In Oekraïne, op andere plaatsen. Zo is er veel in het leven waar we ons druk over kunnen maken. Wat ons het plezier opneemt. En niet voor niets hebben veel mensen in de loop der tijden gezegd: het leven is niets anders dan een voortdurend tranendal. Er is zoveel om verdrietig over te zijn. En dan die boodschap: verblijft u in de Heere. Altijd. Waar haalt Paulus die woorden vandaan? Waarom zegt hij dat? Wat bedoelt hij daarmee? En als dat hem wel lukt, wat is zijn geheim? Nou, dat is het thema van deze preek. En voor we naar deze tekst gaan kijken en het woord voor woord gaan uitleggen wat Paulus hier bedoelt, moeten we eerst even naar de achtergrond kijken. Want vanuit welke achtergrond, van welke situatie schrijft Paulus deze woorden aan deze gemeente? Nou, het eerste wat opvalt is dat Paulus deze brief aan de Filippenzen niet schrijft vanuit zijn studeerkamer. Terwijl hij zit in een luxe stoel bij de open haard, schrijft hij een aantal dingen aan de gemeente die in de kerkboden geplaatst worden. Nee, hij zit in de gevangenis, in een donker hol, weggestopt. Omdat hij het evangelie van Christus verkondigt. En vanuit die nare omstandigheden, vanuit dat lijden, schrijft hij naar deze gemeente: verblijd u. En de gemeente van Filippi zelf dan? Gaat het hen voor de wind? Nee. Want in de gemeente is er sprake van vervolging, van verdrukking. Filippi, een Romeinse stad, waar met name gepensioneerde legerofficieren wonen en hun vrouwen nazaten, wordt het niet in dank afgenomen dat deze mensen christen geworden zijn. Want ze doen niet langer meer mee aan het Romeinse leven, de feesten die gehouden worden, de tempels. Ze komen niet meer op partijtjes die mensen houden in de straat, waarbij ze uitgenodigd worden. Nee, die christenen doen zo anders. Dat zijn een steltje spelbrekers. Omdat die Romeinen niet langer kunnen luchten of zien, is er sprake van vervolging en verdrukking in het leven van deze christenen. En dat niet alleen, Er zijn ook Joden die verschillende gemeenteleden verleiden met de boodschap. Ja, die Paulus heeft wel een mooi verhaal met ja, genade alleen en Christus alleen. Maar weet je, je kan alleen maar zalig worden als je eerst echt Jood wordt. Als Jezus dat er ook niet, dan moet je laten besnijden. En je moet de hele wet van Mozes houden. Ja, en dan kun je zalig worden. En tenslotte was er ook ruzie in de gemeente zelf. We lazen het aan het begin van hoofdstuk 4. Er waren verschillende gemeenteleden die met elkaar overhoop lagen. Er waren kampen in de gemeente. Mensen moesten een partij kiezen. En in die omstandigheden schrijft Paulus naar hen en zegt: verblijd u altijd, ook nu, in het lijden. Deze aansporing geschiedt dus te midden van lijden. En misschien ook daarom spoort Paulus hen ook aan om ondanks alles wat hun de onvreugde wil ontnemen, toch blij te zijn in de Here. Want een christen moet blij zijn. Verheugd in voor- en tegenspoed. En onze tekst laat op 3 manieren geen enkele ruimte om daar onderuit te komen. Er is voor christenen, zo gezegd, geen enkele reden om niet blij te zijn. De eerste reden waarbij Paulus ons alle excuses ontneemt is dat hij spreekt over altijd. En dat is in alle omstandigheden. In pijn, in verdriet, in ziekte, in lijden, in vervolging, in armoede. Altijd moet een christen blijmoedig zijn. Tweede, Paulus gebruikt de gebiedende wijs. Als hij 2 keer het woordje verblijden gebruikt, doet hij dat in de gebiedende wijs. Verblijd u, verblijd u. Hij geeft ons dus een levensregel mee om in het leven van de dankbaarheid te volgen. En tenslotte herhaalt Paulus die levensregel 2 keer. Eerst zegt hij: verblijd u altijd in de Here. En dan: ik zeg u opnieuw, verblijd u. Om ons goed in de oren te knopen. Deze belangrijke les, dat een christen altijd verblijd moet zijn in de Here, ondanks alles wat ons in het leven overkomt. Als het ware onderstreept hij dat woord: verblijd u, verblijd u. Beste mensen, dat is belangrijk. Dat is wat ik aan u over wil brengen. Die blijdschap in de Here, blijdschap in het leven van een christen, dat is inderdaad een belangrijke boodschap die Paulus zijn gemeentes wil meegeven. Want niet alleen in de Filippense brief, die niet voor niets de vriendelijkste brief, het wordt tot de Paulus genoemd, op die blijdschap in de Here. Maar ook in het spreken doet hij dat al 2 keer eerder. Verblijft u dan met mij, Filippense 2. Verblijft u in de Here, Filippense 3. Maar ook in de Korinthebrief doet Paulus dat. Slot, broeders, verblijd u. En ook in de Thessalonicense brief. Verblijd u altijd. En zo is Paulus niet alleen de theoloog van de genade, zoals we hem altijd kennen, maar is hij ook de theoloog van de vreugde. De vreugde staat bij hem ook centraal. Dat is niet verwonderlijk, want beide woorden hebben taalkundig ook met elkaar te maken in het Grieks. Ze lijken heel erg op elkaar. Maar theologisch zijn ze ook verwant. Want, wat zegt Paulus over die vreugde? Wat is het geheim van een christen die altijd blij kan zijn, ondanks alle omstandigheden? Zoals Paulus ook in de Korinthebrief schrijft: we zijn verdrietig, maar ook blij. Het geheim is dat de christen verbonden is met Christus. Want Paulus zegt: verblijft u altijd in de Here. Als we door genade deel gekregen hebben aan Christus, als we een levende relatie met hem hebben, dan zijn we gelukkig. Omdat wij door het offer vrij zijn van de eeuwige ongelukzaligheid. Van het grootste ongeluk wat ons kan treffen. Dat we zelf de straf op de zonde moeten dragen. Zo heeft Christus voor alle die in hem geloven de breuk die gekomen was tussen God en mens geheeld. heeft ons. Als we in hem geloven, als we in hem zijn, weer bij elkaar gebracht. Er is sprake opnieuw van de relatie tussen God en mens. Zoals dat er ook was aan het begin, tussen Adam en God. En hoe functioneert dat dan concreet? Nou, kijk maar naar Paulus, als hij voor de eerste keer in deze gemeente komt om daar het evangelie te verkondigen. Als hij gepreekt heeft in die samenkomst bij de rivier aan Lydia. Hij vervolgens de stad ingaat om ook daar te verkondigen. Dan komt hij al snel in de gevangenis. Opnieuw. Wordt hij weggestopt. Want de mensen van die stad willen niets van het evangelie weten. Stoppen hem weg onder de grond. In een donkere ruimte. Ze binden hem vast met boeien. Zo strak dat zijn armen en zijn benen pijn doen. En ze geeselen hem. De striemen staan op zijn rug. En wat doet Paulus dan? Gaat hij huilen? Verdrietig zijn in een hoekje? Nee. Hij verblijdt zich. Ondanks al het lijden en ondanks alle pijn. Want die striemen, die voelt hij. En die pijn van die boeien. Maar hij is blij, omdat hij mag lijden vanwege de naam van Christus. En zo is het geheim van Paulus, niet in zichzelf, maar in Christus. Hij is getrouw, hij houdt ons altijd vast. Want God wordt in de Bijbel niet voor niets de bron van alle vreugde genoemd. En als we met die bron vervuld zijn, dan kan er inderdaad altijd sprake zijn van vreugde, ook al zijn we verdrietig. Want waarom is God die bron van vreugde nou? Alle vreugde is van die vreugde van God afgeleid. Van eeuwigheid af verheugt God zich in zichzelf. De Zoon in de Vader en de Vader in de Zoon. Is het niet de Vader die zegt tot de berg van de verheerlijking: dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Of de Zoon zelf in Spreuken 8. Ik was bij hem, zijn lievelingskind. En ik was dag aan dag zijn bron van vreugde. En zo mogen wij in Christus delen in diezelfde blijdschap. Zoals ook de 17e eeuwse opwekkingsprediker Jonathan Edwards zegt. Moeilijk citaat, ik zal hem twee keer lezen. Een onderdeel van de volheid van God, die hij met ons deelt, is zijn vreugde. Deze vreugde van God bestaat in het verheugen en genieten van zichzelf. Zo bestaat ook het geluk van het schepsel in het zien op God. Een onderdeel van de volheid van God, die hij met ons deelt, is zijn vreugde. Deze vreugde van God bestaat in het verheugen en genieten van zichzelf. Zo bestaat ook het geluk van het schepsel in het zien op God. Als wij zien op Jezus, als wij hem lief hebben, als er een levende relatie tussen hem en ons is, dan is die vreugde daar. Maar als er inderdaad sprake is van een relatie, van affecties, dan kunnen we inderdaad ook spreken van wederkerigheid. Zoals Paulus dat eigenlijk ook wel gebruikt, hè? Dat beeld van man en vrouw voor de relatie tussen Christus en ons. Denk maar aan dat beeld wat hij gebruikt als mannen en vrouwen affecties willen voelen in het huwelijk, liefde, vreugde, in elkaar en met elkaar. Dan moeten ze wel tijd doorbrengen met elkaar. Want een man die altijd maar aan het werk is, heel de dag en 's avonds ook. Een vrouw die druk is met allerlei dingen. Deze twee elkaar niet zien. Dan kan die liefde en die blijdschap in het huwelijk niet opbloeien. En natuurlijk, de relatie tussen Christus en ons is minder gelijkwaardig. Alles is van hem afhankelijk. Alle liefde, alle vreugde is in hem. We zijn van hem afhankelijk, want hij deelt het. Maar toch, dat element van het beeld blijft staan. brengen we tijd door met hem. Zoals die man en die vrouw met elkaar. Zodat er ook vreugde en liefde kan zijn. Dat die tot bloei kan komen. En is het niet zo dat als die liefde en die vreugde in ons leven niet aanwezig is. Soms te weinig. Of soms wegvloeit. Dat het komt. Doordat we niet met hem leven. Dat we geen tijd met hem doorbrengen. En daarom, in het leven van een christen, als die vreugde er wil zijn, moeten wij ook strijden voor die vreugde. En hoe doen we dat dan? Nou, als we gaan kijken in de Bijbel naar het woord, vreugde, dan zien we dat er allerlei kanalen genoemd worden waardoor God die vreugde ook wil delen. En dat zijn er heel veel. God geeft ons vreugde doordat hij onze zonden vergeeft. Hij geeft ons vreugde in het huis van God. Hij geeft ons vreugde doordat we als broeders en zusters in Christus aan elkaar gegeven zijn. Hij geeft ons vreugde door het woord van God, door het gebed, door zingen, door de feestdagen van de kerk. Allerlei dingen. Te veel om op te noemen. En zo roept hij ons op om van die middelen gebruik te maken. Om te strijden voor vreugde. Zoals de landbouwer. Die de oogst, de wasdom niet zelf in zijn handen heeft. Afhankelijk is van God. Maar tegelijk gebruikt hij de middelen. Het stukje land wat hij heeft, moet hij wel ploegen, bemesten, zaaien, beschermen tegen vogels en allerlei andere ongedierte. Maar tegelijk is hij ook afhankelijk van God. Moet hij, als hij dat alles gedaan heeft, het ook aan God laten. Wachten op de wasdom die hij geeft. En zo is het ook met de strijd van de vreugde. Het is in Christus, maar tegelijk moeten wij ook strijden. En concreet wil ik dan ook met u samen drie van die middelen, die kanalen waardoor God die vreugde geeft, uitwerken. Tot slot. Dat zijn de Bijbel, het gebed en het zingen. Als eerste dus de Bijbel. De Bijbel wordt als hulpmiddel tot vreugde aangeduid in bijvoorbeeld Psalm 119. Psalm die helemaal gaat over het woord van God. Zo lezen we daar: uw getuigenissen zijn de vreugde van mijn hart. Maar ook: ik ben verblijd over uw belofte. Het is niet verwonderlijk dat we in de Bijbel, als we die lezen, vreugde vinden. Want wie ontmoeten we in de Bijbel? Dat is God zelf, de bron van alle vreugde. Wat zegt de Heere niet? In dat gedeelte, als het gaat over die eerste ontmoeting tussen Samuel en hem, door de mond van de schrijver van het boek Samuel: de Heere openbaarde zich aan Samuel door het woord van de Heere. God openbaart zichzelf dus, wie hij is, zijn vreugde, door het woord. En zo brengt het woord van God ons in contact met de bron van vreugde. Maar dat niet alleen. Het helpt ons ook bij het strijden tegen alles wat ons die vreugde wil ontnemen. Bijvoorbeeld hopeloosheid. Als we de weg niet meer zien, dan geeft God ons door zijn woord hoop, perspectief op de toekomst die ons wacht. Als we strijden met zonde, als we gebukt gaan onder de zondelast, dan geeft God ons door zijn woord genade. Vreugde in de vergeving die hij ons geeft. Als we strijden, de angst van de dood, als we op het ziekbed liggen, we niet meer weten hoe het moet, is het woord van God die ons het leven verkondigt. Wat Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Als we aangevochten worden door de duivel, die zegt: ben jij nou een kind van God? Ah, dat kan toch niet. We mogen ons vastgrijpen aan de beloften die in de Bijbel staan. We mogen zeggen: de Heer heeft het toch beloofd. Hij zal niet verlaten wat zijn hand begon. En zo hoop ik dat u op verschillende wijzen ook zelf ervaren heeft dat de vreugde te vinden is in het woord van God. Ik woon hier in de dienst. Wist niet wat er centraal zou staan, welke tekst, maar toch Op een of andere manier raakte het u. Het leek net of die tekst uitgezocht was precies voor u. Omdat het precies de omstandigheden van uw leven beschreef. De dingen waarmee u zat. De vragen die u had. Of gewoon thuis, als u leest aan tafel of voor het naar bed gaan. Dat die ene belofte u trof. Die beschrijving van Christus. Dat ons spreuken vergeeft. Maar hoe strijden we dan aan de hand van de Bijbel voor vreugde? Twee dingen. Als eerste door elke dag ons Bijbeltje open te doen. Want die vreugde, die krijgen we niet als we ons Bijbeltje dicht laten. We moeten elke dag drinken uit die bron van vreugde. En iedereen doet dat op zijn eigen wijze. De een leest de Bijbel gewoon van kaft tot kaft. De ander gebruikt een leesrooster. Misschien weer de ander leest rondom een bepaald thema. Of leest gewoon bijvoorbeeld de Romeinenbrief uit en gaat daarna naar Genesis. Of naar. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Het belangrijkste is, als u het maar doet. En goed erbij is ook om een vast moment of een vaste plek te hebben. Of het nu een tafel is, of bij het opstaan of naar bed gaan. Opnieuw. Belangrijk dat u een plek vindt waarbij u tot rust kan komen. Het woord ook kan indrinken. Misschien zeg je wel, ja, ik heb dat zo vaak geprobeerd, maar ik loop daarin vast. Dan heb ik weer een leesrooster opgezocht. Het gaat een maand goed, maar op een gegeven moment dan is het gewoon zo druk in het gezin of op het werk. Dan moet er zoveel en dan loop ik alweer achter en ja, dan geef ik de moed op. Nou, gebruik dan bijvoorbeeld het leesrooster van de Bijbel-app. Als je het vergeet, krijg je gewoon een berichtje op je telefoon. Hé, je moet nog lezen. Andere manier is door bijvoorbeeld niet gelijk met het McChain-rooster te beginnen, waarbij je 4 lezingen per dag hebt en de Bijbel in 1 keer per jaar uitleest, maar misschien een kleine rooster te nemen, een behapbaar rooster, of een Bijbelrooster, die er rekening mee houdt dat we soms niet thuis eten en bij iemand anders, en dus bijvoorbeeld maar 25 dagen een lezing voorschrijft. En misschien zegt iemand anders wel, het ontbreekt mij gewoon aan rust en aan tijd. Ik ben veel op het werk bij andere mensen. Of thuis, kinderen. Ja, het is zo onrustig. Misschien kunt u ook wel de Bijbel als audioboek lezen. In de auto, op weg naar het werk. Heeft u zo een half uur te pakken. Of bij de lunchwandeling. Gewoon met oordopjes in en luisteren. Het tweede is dat we, naast dat we de Bijbel natuurlijk open moeten hebben en erin moeten lezen, is dat we ook weer niet te snel moeten lezen. We zijn geneigd om snel een hoofdstuk door te lezen en als we de grote lijn te pakken hebben, dan is het al goed. Wil de rijkdom van de Bijbel echt opengaan, dan moeten we niet te snel lezen. En hulpmiddelen die ons daarbij helpen zijn, bijvoorbeeld, na het lezen een paar simpele vragen te stellen. Wat zegt de tekst over God? Wat zegt de tekst over mij? Welke belofte geeft God in deze tekst aan mij? Of wat wil God dat ik met deze tekst doe in het dagelijks leven? Een andere manier om ons te dwingen wat langzamer te lezen, de woorden ook meer door ons heen te laten gaan, is het overschrijven van de tekst. Of het memoriseren. Opnieuw, verschillende middelen. Het belangrijkste is, als u maar leert om langzamer te lezen en ook op diepe door te dringen tot de tekst. Tweede kanaal, waar we het over wilden hebben aan het slot van deze preek. Het gebed. Niet alleen in de Bijbel wil God ons vreugde geven, maar ook door middel van het gebed. Niet voor niets vinden wij in het gebedenboek zo vaak gebeden die gaan over vreugde. We kunnen dan denken bijvoorbeeld aan Psalm 90. Waar staat de bede van de psalmdichter. Ik bid elke morgen of ik vervuld mag worden met Gods goedheid. zodat hij elke dag mijn leven mag vervullen met zijn vreugde, met zijn blijdschap. En niet alleen in de Bijbel vinden we een oproep om te bidden, elke dag voor vreugde, maar ook in de kerkgeschiedenis, bijvoorbeeld bij Anselmus, een theoloog uit de middeleeuwen, die bidt in zijn boekje, Meditaties, ik bid u God, laat mij u kennen, laat mij van u houden, zodat ik vreugde heb in u. Zo gaan de Bijbel en deze broeder uit het verleden ons voor, op de weg van het gebed. Om ons te leren dat wij ook in ons gebed mogen bidden om vreugde. En als we dat dan doen, zoals in Psalm 90 staat, elke dag, dan zal er concreet worden wat Paulus ons als levensregel voorschrijft. Dat we altijd vreugde zullen hebben in de Heer, elke dag. Maar hoe doen we dat dan? Bidden om vreugde. We kunnen op zoveel manieren bidden. Ik kwam een concrete gebedswijzer tegen in een boekje van John Piper, wat gaat over strijden voor vreugde. En noemt 4 concrete punten die we dan kunnen bidden in ons gebed. Als we bidden om vreugde. Als eerste moeten we dan bidden of God ons hart wil neigen tot Hem. Dat we ons op Hem mogen richten. En dat alle dingen die ons van Hem af kunnen leiden, wegvallen. Tweede, voeg ons hart ook samen. Dat het ook zo mag blijven dat we die focus op God ook mogen behouden. En dat we niet het ene moment daarop gericht zijn en het andere moment daarop. Derde, een open hart. Dat we ons niet laten leiden onze eigen gedachten, maar de gedachten van God. Dat we als we de Bijbel lezen, niet onze eigen vooroordelen daarin teruglezen, maar dat we echt lezen wat God van ons vraagt. En tenslotte, of God ons wil vervullen met zijn aanwezigheid. Dat we mogen proeven en smaken dat hij goed is, dat hij ons zijn vreugde geeft en dat hij ons daarmee vervult. En tenslotte dan, het zingen. Als we het dan toch hebben over psalmen, over het zingen, dan denken we natuurlijk gelijk aan het zingen van psalmen. Daar kwam de vreugde ook telkens terug in psalmen. Ook niet verwonderlijk. Omdat muziek ons zoveel vreugde kan geven. Het is namelijk de kracht van muziek dat ondanks alle omstandigheden, al het lijden, alle droefheid, alle rouw, God ons door de muziek toch aan kan raken. Door al dat lijden heen raakt Hij ons hart aan. En daarom zegt Calvijn niet voor niets dat de muziek een gave van God is, die een bijzonder aan ons gegeven is om zijn vreugde met ons te delen. Het trekt ons boven de omstandigheden uit en doet ons meezingen in vreugde met de kerk van alle eeuwen en de engelen, het loflied op God. Denk maar aan die mensen die in de Tweede Wereldoorlog als verzetshelden als het eerste geëxecuteerd werden door de Duitsers. Het is van de week weer 5 mei. Die mensen zongen de nacht voordat ze geëxecuteerd werden. Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen met stem en snaren, de roem van zijn goedheid baren, die na kortstondig ongenoogd mij eindeloos verheugt. Met de dood voor ogen, te midden van allerlei martelingen, mochten zij met het oog op God zingen, de vreugde die in hem te vinden is. En mochten zij als het ware ook boven al dat lijden uitgetild worden, door de vreugde van God. En net zagen we dat we de Bijbel konden gebruiken als wapen tegen alles wat ons de vreugde wil ontnemen. En zo kan het ook met de muziek, want zegt Luther niet dat de duivel wegvlucht als we zingen voor de Heere. Want hij kan dat loflied op Christus, op God, niet aanhoren. Daarom, als we strijden, zouden we dan zingen. Dat alles wegvlucht door de macht van Christus waar we over zingen. Zo is de gave van muziek een prachtige gave die God aan ons geeft om ons vreugde te geven. En zouden we dan die gave enkel gebruiken op zondag? Nee toch. Dan zouden we zingen elke dag voor hem. omdat Hij door ons lied ons vreugde geeft. En zo, gemeente, hebben we gezien dat het inderdaad mogelijk is om ons altijd te verheugen. Zelfs als we verdriet hebben. Want de vreugde die Paulus ons voorhoudt, die ons aanspoort te zoeken, is niet in ons, maar in Hem. En Hij wil en Hij kan het geven. En ja, dan hebben we ook gezien dat we ook moeten strijden voor die vreugde. Door het woord, door het gebed, door het zingen. En zo klampen wij ons vast aan Hem, op zoek naar vreugde. Jij ons wil en kan geven. En laten wij ons dan, met die strijd in het achterhoofd, ons richten op Hem, die ons die vreugde kan geven. Met de woorden van Psalm 90, dat gebed wat ik ook net aanhaalde. Uw gunst sterkt meer dan uitgezochte spijzen, laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op lieflijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Verblijd ons naar de maat van onze druk, naar de tijd van al ons ongeluk. Amen. In de voorbeden is mij gevraagd om de volgende drie zaken te gedenken. In de eerste plaats gedenken we de zieken. Bij name noemen we de heer Baars van de Oranjestraat. Verder bidden we natuurlijk voor alle andere gemeenteleden die kampen met ziekte. Tweede bidden we voor de rouwdragende familie van meneer Vermeer. En tenslotte bidden we ook nog voor de twee ouderlingen, op wie een beroep is uitgebracht om na te denken over de vacature van oudering. Zou deze week ook een antwoord moeten geven uit die roepstem van de gemeente. Laten we ook voor hem bidden. En zo zoeken we nu het aangezicht van de Heere onze God. Laat ons bidden. Barmhartig en almachtig God en Vader, U die de bron van alle vreugde zijt, die ons door de apostel Paulus in het woord gericht aan de Filippenzen, maar via hun ook aan ons, opgeroepen heeft om ons altijd te verheugen in uw Zoon. Heer, geef dan toch dat wij allemaal die vreugde elke dag mogen ervaren. Die vreugde die er is in uw Zoon, in wie u uw welbehagen heeft, in wie uw vreugde is. Heer, laat ons dan delen in die vreugde die u heeft van eeuwigheid af. Die vreugde die de hoogste vreugde is. Die vreugde die nooit opraakt. Die vreugde die alle omstandigheden te boven gaat. Die altijd blijft. En Heere, geef dan dat wij zo ons verbonden mogen weten aan Christus. Geef ook aan alle die hier vandaag onder het woord zaten, die even de relatie met hem nog niet kennen, dat ze ook die vreugde mogen proeven en smaken en mogen erkennen dat u goed bent. Dat u ook hun heiland bent. En zo, Heere, bidden wij u. Voor deze gemeente wilt u haar vasthouden. Wilt u geven dat ze mag groeien in de kennis en de liefde van Christus. Wilt u bijzonder ook de jongeren, de kinderen van deze gemeente vasthouden. En Heere, dan bidden wij u ook. Voor de gemeente. Voor de zieken die er zijn. Noem u specifiek bij naam de heer Baars. Wilt u met hem zijn. De weg die hij gaat. Wilt u geven te midden van al het lijden. Dat hij zijn oog gericht mag hebben op u. De levensvorst die vreugde geeft. En Heere, dan bidden wij ook voor alle andere zieken in de gemeente. Wilt u ook hen daarbij zijn. Dan wilt u aan allen die vreugdevolle woorden van uw Zoon geven. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En zo, Heere, bidden wij ook de rouwdragende familie Vermeer. Als we deze week bij het geopende graf staan, wilt u dan geven troost en ook uitzicht op uw toekomst. Dat zij mogen weten van die dag waarop het Lam zal zeggen: zie, ik maak alle dingen nieuw. En wat is er dan nieuw? Dat zegt het Lam dan ook. Op die dag, op mijn dag, zal er geen plek meer zijn voor tranen. Geen plek voor lijden, voor ziekte en voor de dood. Zo, Heere, bidden wij u. Dat ze alle zicht mogen hebben op die hoopvolle toekomst. Als troost. En Heere, dan bidden wij ook voor de twee broeders. Die deze week ook een beroepsbrief ontvangen hebben. Te horen hebben gekregen dat de gemeente op hun een beroep uitbrengt. En Heere, weten we ook de roepstem door de gemeente ook een roepstem van u is. Geef dan dat ze deze week ook met u en voor uw aangezicht mogen nadenken over die roepstem. Heren, zo bidden wij u. Dat de kerkraad ook weer vol mag worden, voltallig. Dat het werk in de gemeente ook weer voort mag gaan. Onder uw zegen. En zo bidden wij, Heren, ook voor deze wereld. Deze gebroken wereld. We bidden u voor de situatie in Oekraïne. Voor de oorlog die daar woedt. Voor al het geweld. Al het lijden. Dat zoveel mensen tot verdriet stemt. Dood en verderf. Mensen op de vlucht. Heren, ontferm u. En wilt u dat ook doen op alle andere plekken waar mensen gebukt gaan onder geweld. Onder ziekte. Onder droefheid. Onder honger. Heren, wilt u daar zijn. Zoals u ook was in Israël. En u de zieken opzocht. En u wel vaak voordat ze het konden vragen. U zal weten wat u vreugde haalt. Uit het gezond maken van mensen. En zo, Heren, in zegen voor de week die voor ons ligt. En bidden wij u de naam van Hem. U altijd hoort. Uit genade alleen. Amen. Dan wijs ik nog de mensen die thuis meeluisteren op de collecte. De manier waarop u gewend bent. Als het goed is zijn de collecte voor de mensen hier aan het, zo meteen bij de uitgang. Ons lotlied is vandaag Psalm 92, het tweede en het derde vers. Voegt ons met blijde klanken voor het voorbedachte lied. En die al het al gebied op harp en luid te danken. Ook het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. In ziel aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Een dwaas weet hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. But before our closing psalm, we're going to listen to a music video for our guest.
Благословення пощут мобига. То шири потяси, несу я хваління, бо знаю, зі мною твоя є рука. Коли пригадаю всі милості Божі, як часто від горя він нас зберіга. Господа серце любити так може, за мене і тебе життя він віддав.
Met het oog op de verjaardag van onze koning afgelopen week en ook ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog de komende week willen we na de afsluiting van deze dienst nog met elkaar zingen het Wilhelmus, het eerste en het zesde vers. Dan besluiten we nu deze dienst met de bede om Gods zegen voor de week die voor ons ligt. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, geef ons uw troost. Drie enige God, aan u zij alle eer. Amen.